Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom bij een van de vier NAG congrespodcasts van 2024. Alle keynote-praatjes van het congres die zijn ook apart opgenomen voor een podcast, zodat echt alle huisartsen mee kunnen luisteren, ook degenen die aan het werk waren tijdens het NAG-congres. Heel veel dank daarvoor natuurlijk dat jullie de praktijken bewaakten in Nederland. De podcasts zijn opgenomen door het huisartspodcastteam, door Tessa Dijksman, Marco Krukrink en ikzelf, Femke Veldman. Er zijn er dus vier en deze gaat over bruikbare wetenschap met Marco Blanker en Jochen Kals. Voordat we naar hun gaan luisteren, zullen we eerst even kort terugblikken op het congres met Chantal Emaus. Zij is zelf ook huisarts. Luister mee.
Een fantastisch programma en ik kom natuurlijk net van een erg geslaagde afsluiting met Ernst van der Pas, die wel een fantastische ode aan de doktersassistent heeft gegeven en ons bijna wel lijflied, wij zijn de dokter, het fundament. Nou, dat doet natuurlijk toch wel wat met je, maar het leuke van dit congres vond ik wel de variatie, dus ik heb een inspirerende, ja je gelooft het echt niet, een inspirerende een praatje gekregen over het neurologisch onderzoek. Ja, dan denk je, een neurologisch onderzoek, hoe leuk kan dat zijn? Maar ik heb een neuroloog met zoveel passie over het neurologisch onderzoek horen praten, echt oprecht.
Oh ja.
Dat ik gewoon zin heb om maandag het neurologisch onderzoek weer te
doen. Nou, dat is wel echt winst.
En dat was echt heel bijzonder.
Ja, mooi.
Ja, en van een keynote lecture met Jochen Kals en Marco Blanke. En hun openingsquote was: wetenschap en praktijk raken elkaar voortdurend. En net als de meeste huisartsen, denk ik, hebben wij het wetenschappelijk onderwijs tijdens de huisartsopleiding nog wel fris in het geheugen, pico's maken.
Ja.
Wij lieten eigenlijk hele inspirerende voorbeelden zien hoe wetenschap leidt tot hele praktische oplossingen in de huisartsopleiding.
Ja. Ja, leuk.
Ja.
Nou, Chantal, de luisteraar gaat naar de podcast en wij gaan naar het feest.
Ja, lijkt me een goed idee.
Welkom beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren naar deze podcast over wetenschap en wel bruikbare wetenschap. Ik ben verbonden met twee heren ver in het land, eentje in Groningen, eentje in Maastricht. Goeiedag heren.
Goedenavond.
Hoi, goedenavond.
Ik ben aan de lijn met Marco Blanker. Jij bent huisarts, hoogleraar, huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Groningen.
Klopt.
Welkom. En helemaal aan de andere kant van het land zit Jochen Kals. Jij bent huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hallo.
Klopt.
Nou, we gaan het hebben over de wetenschap. Het is een ontzettend interessant en belangrijk onderwerp om aan de huisartsen te vertellen. Wat vinden jullie bruikbare wetenschap?
Ja, ik denk dat, dank voor de vraag. Kijk, bruikbare wetenschap impliceert wellicht ook wel dat er onbruikbare wetenschap is. Nou, dat weet ik niet exact, want ik denk dat veel wetenschap op enige manier bruikbaar is. Maar bruikbare wetenschap voor de spreekkamer van de huisarts is denk ik wel iets afgebakends. In die zin dat je de zeven vakgroepen huisartsgeneeskunde in het land met een academische functie, die proberen zinvol onderzoek te doen naar, vragen die de huisarts bezighouden of die in ieder geval ten goede kunnen komen van de patiënt. En ik denk, als we kijken naar uitkomsten van huisartsgeneeskundig onderzoek in Nederland, dat wordt op een hoog niveau gedaan. Er wordt best veel onderzoek ook gedaan en dat heeft heel vaak ook implicaties voor die spreekkamer. Dus in die zin denk ik dat de uitkomsten van dat soort studies, echt dat je die tot bruikbare wetenschap kunt rekenen. Je zou het zo kunnen zeggen, alle studies die door promovendi of IOTUS worden gedaan, of zorggroepen of afdelingen, die onze NRG-standaarden voeden. Ja, dat zijn per definitie studies die bruikbaar zijn voor de spreekkamers. Soms al voordat ze in de NRG-standaard staan zelfs natuurlijk. Dus dat is een beetje de definitie die ik in Maastricht aanhoud als ik daarover schrijf.
En natuurlijk een definitie die waar we graag bij aansluiten. Want dat is eigenlijk, daar ligt natuurlijk ook de kern. Hè? Wat Jochen zegt, is dat wij zeker als afdelingen huisartsgeneeskunde onderzoek moeten doen dat de huisartsen helpt om die praktijkvoering te doen. En patiënten met hun vragen die ze juist in de huisartsenpraktijk stellen te kunnen laten beantwoorden.
Ja, en om bruikbare wetenschap te creëren of de antwoorden te krijgen op de lastige vragen die er spelen, daar hebben jullie ook huisartsen voor nodig. Hè? Jullie hebben data nodig of de wetenschap heeft data nodig. Zo krijgen de huisartsen ook heel veel verzoeken en zo binnen. Hoe werkt zoiets?
Ja, ik zou, als je het goed vindt, nog één aspect eraan toe willen voegen. Dat zijn de ideeën voor onderzoek. Die kunnen natuurlijk ook gewoon ontspruiten uit de gewone praktijk. Dus als je als huisarts ergens tegenaan loopt, waarvan je denkt, ja, maar dit vind ik niet in de belangrijke bronnen zoals NAG-standaarden of het boek Kleine Kwalen. Maar het is wel interessant, het is in ieder geval goed om dat te uiten. En dat is ook de reden waarom wij natuurlijk als onderzoekers ook de praktijk willen blijven doen, om die inspiratie daar op te halen. Maar het klopt inderdaad dat we doen heel veel onderzoek en daarvoor benaderen we praktijken. Dat komt soms heel lokaal. Dus echt vanuit het UMCG, dat wij in de regio Groningen onderzoek doen. En zo hebben alle universiteiten hun eigen regio's, maar ook uiteindelijk natuurlijk naar de landelijke studies die je op veel grotere schaal doet. Wat we daarbij proberen is in ieder geval te kijken van welke impact heeft het doen van onderzoek op de praktijkvoering. Ik denk dat we uit een tijd kwamen dat huisartsen ook nog wel eens hele lange vragenlijsten over een individuele patiënt moesten invullen tijdens het spreekuur. Ja, dat is natuurlijk allemaal onwerkbaar. Dat werkt niet, zeg maar. Dus waar we de laatste jaren heel hard mee bezig zijn met z'n allen, is toch te kijken hoe kunnen we eigenlijk de huisartsenpraktijken ontzorgen in het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.
Ja, want we weten eigenlijk dat als je de gemiddelde huisarts vraagt, die vinden het onderzoek best belangrijk. Het heeft ook wel eens de associatie ook bij huisartsenopleiding om saai te zijn. Hè? Dan gaat het over evidence-based medicine, onderwijs of wat dan ook. Tenminste, die signalen vang ik wel eens op. Maar ik denk dus wel dat het dus zo is dat heel veel huisartsen en huisartspraktijken zeggen, nou, ik wil best bijdragen aan. Maar in alle drukte soms ook zeggen, want nu even niet, bij wijze van spreken. Ja. Ik denk, een van de zaken die daar wel bij speelt, ja, je hebt het over die verzoeken die er komen. Er komen gewoon verzoeken uit alle hoeken en gaten. Er zijn ziekenhuizen die willen iets met huisartsen doen, zorggroepen die willen iets met huisartsen doen, verzekeraars die willen iets van huisartsen hebben, afdelingen die willen iets van huisartsen hebben. En dan zijn er ook nog andere afdelingen aan de universiteit die willen soms ook nog iets met huisartsen doen. En vaak is het best ingewikkeld, denk ik, als individuele praktijk om te denken, ja, waar richt ik mijn pijlen nu op? Want je kunt je energie ook maar één keer besteden. Hè? Dus ik kan me best voorstellen, praktijken zeggen, ja, ik doe die studie al mee. Dan zeg ik even nee tegen de volgende studies. En ik denk, zeker een pleidooi wat wij altijd wel houden, is om goed te proberen het kaf van het koren te scheiden. Want er zijn echt ontzettend veel verzoeken, ja, wat feitelijk misschien geen eens echt wetenschap is, maar gewoon bedoeld is om wat data te verzamelen voor, ja, lijstjes of onderzoeksrapportjes wat naar een verzekeraar gaan bijvoorbeeld. Ja, dat heeft toch heel weinig met wetenschap te maken. Het produceert cijfers. Maar die cijfers die voeden onze NAG-standaarden niet, zeg maar. Die bieden geen antwoord op klinische problemen waar we in de huisarts tegenaan lopen. Werkt behandeling A wel of niet? Of welke diagnostiek doen we bij welke aandoening nu het beste? Dus ik denk het scheiden van dat kaf en koren is best ingewikkeld. Ook omdat er toch nog wel veel verzoeken ook bijvoorbeeld door zorggroepen worden doorgestuurd. Hè, van, goh, de plastische chirurgie wil iets weten over hoe weinig huisartsen weten van. Ja, als je met die stelling begint, dan weet je eigenlijk al dat de uitkomst is dat huisartsen weinig weten van een zeldzaam onderwerp. Maar dat is geen onderzoek. Dat weet je. Dus als je daar iets mee wil doen, tenminste dat is ook ons advies als vakgroep vaak, ja, dan schrijf een nascholingsartikel of geef nascholing. Maar ga niet een soort van wetenschap bedrijven om aan te tonen dat huisartsen iets weinig weten van iets wat ze toch nooit zien. Nou ja, dat zijn allemaal voorbeelden die soms er wel voor zorgen dat misschien de zinvolle onderzoeken wel eens wat ondersneeuwen, zeg maar. En daar proberen we als afdelingen in het land ook echt in samen te werken. Dat we proberen duidelijk te maken welke studies, laten we zeggen, belangrijk zijn voor die spreekkamer.
En dat betekent volgens mij ook, hè, het voorbeeld wat je geeft, het kaf van het koren. Ik denk dat een hele basale vraag die je als huisarts kan stellen, als je een verzoek krijgt van wie dan ook, en dat geldt ook voor de onderzoeken die wij zelf in de etalage zetten, is, wat wordt mijn patiënt of mijn praktijk er beter van als we het antwoord hebben die gesteld is in deze studie? En als je dan denkt, de voorbeeld eigenlijk die Jochen gaf, daar gaan we met z'n allen niet heel veel beter aan doen, ja, dan kan je ook gewoon zo'n uitnodiging vriendelijk naast je neerleggen. Tegelijkertijd als je denkt, nou, dit is echt wel heel interessant, en dit vind ik super relevant, dan is de tweede vraag die je zelf stelt, maar dat wat de onderzoekers me nu uitleggen wat ik moet doen, zou ik dat waar kunnen maken? Mm-hmm. En dan is de eerlijkheid ook dat je bij sommige studies gewoon toch een te complexe vraag voor je krijgt, hè, dat de selectie van de patiënt toch te complex is, of dat er toch best veel van je gevraagd wordt als individuele huisarts. Nou, dan moet je extra gemotiveerd zijn voor een onderwerp om dat toch te doen en het tot een succes te maken. Maar dat kan ook reden zijn dat je zegt, nou, ik vind het heel interessant, maar in deze vorm kan ik het niet doen als praktijk. En dan kan je beter bewust nee zeggen dan een onbewust ja. Want dat hebben we ook wel in de afgelopen jaren natuurlijk ervaren. Dat we heel veel studies hebben gedaan met al die afdelingen. Waar ongelooflijk veel huisartsen aan deel hebben genomen. En een deel van die studies lukken gewoon niet. En voor een deel is dat misschien omdat huisartsen ja zeggen op interesse. Maar niet het overzien. Of ja zeggen omdat ze eigenlijk geen nee durven zeggen. Want Jochen is zo aardig. Of Marco is zo aardig. Of, dus dan zeg je maar ja. Maar dan puntje bepaald, ze lukt het niet. En we hebben dat aardig een keer geëvalueerd met elkaar. Van 3 of 4 grote studies. En dan bleek inderdaad wel de intrinsieke motivatie bij het onderwerp de belangrijkste voorspeller voor succesvol recruteren. Dus als je eigenlijk niet intrinsiek gemotiveerd bent voor het onderwerp van de studie, ja, dan doe je het ook gewoon minder goed. Dan ga je minder hard lopen. En dat is een redelijk open deur misschien. Maar dat realiseren we ons als praktijkhoudend of in de praktijk werkende huisartsen soms te weinig.
Maar nu zeg je, de intrinsieke motivatie is een hele grote factor in het succesvol recruteren van mensen.
Ja.
Maar is dan die intrinsieke motivatie ook al genoeg om inderdaad een succesvolle uitkomst te krijgen? Dat het onderzoek gelukt is?
Nou ja, kijk, een onderzoek is gelukt als je je doelen hebt bereikt. En het doel wat primair gesteld wordt in de meeste onderzoeken is een bepaald aantal patiënten recruteren om het antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Dus als je zegt van we hebben voor deze studie 150 mannen nodig of 300 vrouwen nodig en dat haal je, dan is de studie gelukt ongeacht de uitkomst. En dus het kan zijn dat dan uit die studie blijkt dat een behandeling helemaal niet werkt. Dat is ook natuurlijk gewoon een prima uitkomst.
Tuurlijk.
Zijn de onderzoekers vaak wat teleurgesteld wellicht, hè? Want je hoopt vaak op een positieve studie. Aan de andere kant, die negatieve, bij wijze van spreken, negatieve uitkomst, hè, dat iets niet werkt of dat diagnostiek niks toevoegt, dat zijn superbelangrijke bevindingen. Want dat betekent gewoon dat je daarmee moet stoppen. Zeker of dat je ze niet moet invoeren. Het hangt er vanaf hoe die interventie natuurlijk al in het veld staat. Maar dus inderdaad, wat Marco zegt, het is inderdaad, je bent succesvol als onderzoeker op het moment dat je op een goede manier met je praktijken, ja, je aantallen patiënten, zeg maar, haalt om in die studie mee te doen. En, want dan hebben we natuurlijk over het recruteren. De mooiste studies zijn prospectieve studies, zoals we dat noemen. Hè. Dus eigenlijk dat je nu zegt, we hebben patiënten nodig met aandoening A, B, C. Hè, en die willen we op het moment dat die op het spreker komen, willen we die insluiten, want we willen iets gaan testen. Of dat nou diagnostiek of behandeling is. Dat zijn een beetje de twee smaken, denk ik, voor prospectieve studies. Maar dat is ingewikkeld, hè, want als ik tegen jou zeg, goh, zullen wij een studie doen naar acute schouderpijn? Dan zeg je als huisarts, ja, dat is prima, want die zie ik wel regelmatig. En dan zeg ik, nou prima, ben jij intrinsiek gemotiveerd, we gaan aan de slag en jij gaat proberen patiënten met acute schouderpijn te recruteren. En we zijn 1,5 jaar verder en dan bel ik jou en dan zeg ik, goh, ja, maar je hebt nog altijd niemand geïncludeerd. En dan zeg je, ja, maar het was druk en ik had wel iemand, maar die wilde niet. En vaak, we weten ook uit mooie evaluaties wel dat ongeveer 1 op de 10 geschikte patiënten wordt gevraagd voor het onderzoek op dat moment. Dus dat betekent dat er best veel wegdruppelt. Dat is de realiteit. De realiteit is dat gewoon. Hè. Dat betekent, want je hebt ook een AIOS en daar komt de patiënt en die denkt daar weer net niet aan. Of is bij een collega of toevallig ben je die dag werkzaam op de universiteit of iets anders. Dus dat maakt dat die intrinsieke motivatie is enerzijds van belang. Maar eigenlijk je betrokkenheid van je praktijk, van je team, is ook heel interessant. Hè. Dus het feit dat assistenten zal zeggen, goh, ik heb hier mijn schouderpijn, kan die misschien aan de X-studie meedoen, bij wijze van spreken. Dat helpt bijvoorbeeld al. Aan de andere kant, je moet als academische vakgroep of als studieteam moet je ook gaan kijken, wat kunnen wij nou doen als onderzoekers om zoveel mogelijk, ja, die praktijk te ontzorgen bij de recrutering. Ja. Want we weten ook vanuit de praktijk, ja, je hebt 10 minuten of een kwartier. Ja, als je dan ook nog een studie moet uitleggen, dat kan wel eens wat tijd kosten. Nou, tijd is heel belangrijk in de praktijk. Dus dan besef je ook dat het ingewikkeld kan zijn om iemand te vragen om mee te doen überhaupt al. En dat is denk ik de reden dat we een aantal jaar geleden ook echt met alle vakgroepen samen, het consortium onderzoek huisartsgeneeskunde, min of meer een soort nieuwe duw hebben gegeven. Omdat juist bij het recruteren, bij die prospectieve studies, die fraaie studies, dat zijn de allermoeilijkste. Het zijn ook de meest arbeidsintensieve, zijn ook de ingewikkeldste voor huisartspraktijk om mee te doen. En daar proberen we samen, laten we zeggen, modules te ontwikkelen die de huisarts ontzorgen om eigenlijk te zorgen dat het studieteam zoveel mogelijk doet en de huisarts alleen maar aan die patiënt idealiter hoeft te vragen, bent u geïnteresseerd? En als die patiënt geïnteresseerd is, dan kun je op dat moment een signaaltje aan de aan het studieteam geven. En die nemen dan contact op met de patiënt. Die vragen bijvoorbeeld toestemming, hè, waardoor je dat allemaal niet in de praktijk hoeft te doen. Want het ingewikkelde daaraan is ook dat als je een studiehandeling in de praktijk doet als huisarts, dan geld je voor de medische ethische commissie als studiecentrum. Dus dat betekent gewoon dat die huisartspraktijk dan, ja, min of meer aan allerlei regelgeving weer moet voldoen. Daar zitten we natuurlijk in Nederland vol van. En dat maakt het soms ook complex voor praktijken om mee te doen. Dus dat zijn allemaal, ik noem het soms, nou ja, logistieke of administratieve hobbels die we proberen als consortium met z'n allen te nemen, waardoor je in de toekomst makkelijker tegen praktijken kunt zeggen, nou, zolang jij maar gewoon de patiënt vragen of die geïnteresseerd is, doen wij de rest. En dat is denk ik wel, nou ja, ik denk dat dat persoonlijk de toekomst is van grootschalig onderzoekprospectief.
Ja.
En dan heb ik het dus niet over, er zijn ook heel veel praktijken die doen mee aan database onderzoek bijvoorbeeld. Hè. Die stellen bijvoorbeeld hun HIS-gegevens ter beschikking voor een registratienetwerk. Ik noem dat eens een beetje passief onderzoek. Hè. Dat is ook heel belangrijk. Hè. Vrijwel elke afdeling in het land heeft zo'n registratienetwerk. Ja, daar halen we natuurlijk allemaal epidemiologische gegevens uit. En dat is ook heel belangrijk onderzoek. Maar juist die, ja, die prospectieve onderzoeken, dat zijn vaak de trials of de studies of de diagnostische studies, ja, die nodig zijn, omdat dat gewoon de kennisiaten en de standaarden zijn.
Ja, en als je zegt dat jullie proberen de huisarts te ontzorgen. En wat zouden jullie tips nou zijn voor de huisarts die best wel mee wil werken aan wetenschap, maar inderdaad maar 1 van de 10 schouderklachten includeert hij, omdat er altijd, ja, er gebeurt altijd wel wat in de praktijk. Wat zijn nou tips voor de huisarts om dit voor zichzelf gemakkelijk te maken en mee te helpen?
Ja, ik denk wat Jochen net zei is, hij zei heel veel.
Sorry.
Nee, het team betrekken. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè? Want als ik nou als individuele huisarts, we hebben hier een groepspraktijk met 4 huisartsen, 6 assistentes, 4 verpleegkundigen. Als je een onderwerp hebt, laten we zeggen een studie met diabetespatiënten. Ja, die kunnen wij in de praktijk niet doen zonder onze praktijkverpleegkundigen en dokterassistenten erbij betrekken. En als je het een team effort maakt en iedereen weet dat de studie loopt, dan bevorder je daarmee dat het als team gaat lukken. En niet zo'n voorbeeld van diabetes, maar wel over oorpijn. Een van de Utrechtse studies waar we in de praktijk in Zwolle aan deelnamen. Ja, die hebben het, en ik geef het steeds als voorbeeld, die hebben het voor elkaar gekregen, zonder dat wij dat bewust wisten als huisarts, maar ik vind het helemaal prima, dat de kinderen met een loopoor, daar stond 20 minuten voor gepland, in de tijd dat 10 minuten nog de norm was. En dan ook nog in de afspraak, loopoor, let op, studie. Ja, dus daar heeft het team bijgedragen aan dat wij als huisartsen tijd hadden. En dat is de vraag of je jezelf dat als praktijk gunt. Er zijn ook praktijken die dat te druk vinden, die maken daar een andere afweging in. Maar als je zegt van, goh, wij vinden het relevant om deel te nemen, gun jezelf dan ook de tijd om het te doen. En dan is het inderdaad 20 minuten in plaats van 10 minuten en betrek het team erbij. Dat is van belang. Naast wat de onderzoekers moeten doen, is dat ontzorgen. Dus dat we moeten zorgen dat er niet die toestemmingsformulieren met grote stapels in praktijken liggen. En dat je bij de ene studie nog, het fax is dit jaar geloof ik of vorig jaar officieel afgeschaft. Hè, maar bij de ene studie moest je mailen, bij de andere moest je faxen, bij de derde moest je een envelop opsturen. En dat is natuurlijk ook heel verwarrend. Dus als je in de loop van de tijd aan verschillende studies meedoet, ja, dan heb je allerlei procedures. Terwijl als we die een beetje afstemmen op elkaar, en dat is een van de modules die we met het consortium hebben kunnen bouwen, is dat voor een aantal studies de verwijzing via zorgtermijn gaat. Dus dan is het niet een verwijzing naar het ziekenhuis voor een foto of voor lab of voor polyklinische zorg, maar eigenlijk een verwijzing naar het onderzoekscentrum, waarbij dan ook de onderzoekers verder alle handelingen kunnen doen.
Ja,
want dat is wel dat is een keuze die we denk 2 of 3 jaar geleden gemaakt hebben om te kijken van hoe kun je dit soort dingen ontzorgen, maar ook in een soort stroom laten meegaan waar elke huisarts toch al in zit. Ja, zorgdomein gebruikt 95% denk ik van de huisartsen voor de diagnostiekverwijzingen of voor de verwijzingen. Ja, daar hebben we nu samen met hun, namens het consortium, hè, dus landelijk opgetrokken samen, die module gebouwd waarbij je dus eigenlijk met 2 klikjes, zoals je ook bij wijze van spreken een foto kunt aanvragen, je kunt zeggen deze patiënt is geïnteresseerd in studie X, studie Y. Waarbij we proberen in de toekomst, hè, niet alleen, daar kun je landelijke studies op doen. Hè. Je zou kunnen zeggen van Klazinaveen tot Vaals tot Middelburg kun je dan straks patiënten insluiten voor een migrainestudie of wat dan ook. Maar ook regionale studies. Hè. Dus dat betekent ook dat het kan zijn dat misschien het team in Rotterdam een studie heeft. Die doen veel bewegingsapparaten onderzoek. Dat daar bijvoorbeeld een rugstudie loopt die alleen maar voor huisartsen uit de Rotterdam-Rijnmond-regio openstaat. Maar dat gaat dan wel in dit geval via zorgdomein. Omdat je dan ook
als huisarts of als team, huisartsenteam, feitelijk wendt aan dat je op die manier patiënten kunt, kunt aanmelden. Hè. En veel patiënten vinden dat, dat weten we uit ziekenhuizen ook natuurlijk, als ze gevraagd worden. Hartstikke fijn als ze kunnen bijdragen aan hun eigen klacht of misschien wel de patiënten na hun. En een andere samenwerking die daarin leuk is om te noemen, denk ik, is dat we ook als consortium wederom samen met thuisarts kijken hoe we burgers of patiënten, noem het, dus hoe je kijkt als je naar thuisarts kijkt, attent kunt maken op lopende studies. Hè. Dus hopelijk kan het in de toekomst zo zijn dat op het moment dat een patiënt op het spreekuur komt met een aandoening X, dat hij zegt, ja, ik heb het thuisarts gelezen, dat er nog weinig aan te doen is, maar dat er nu een studie loopt in Groningen. Kan ik daar niet aan meedoen? Dus we proberen nu met thuisarts op die manier samen op te trekken, waardoor zij ook, laten we zeggen, samen met de publiek gefinancierde ZONMW-studies die naar relevante vragen voor de huisartspraktijk, dat er een soort module komt om patiënten attent te maken op lopende studies. Ja. Want we denken ook dat het die kant op goed kan werken om patiënten te werven voor goed onderzoek. Dus ik denk als je vraagt nog eenmaal van wat kan een huisarts zelf doen. Ja, ik denk op het moment dat er een verzoek komt, gewoon kritisch doorvragen. Hè, van wat doe jij als onderzoeksteam om mij te ontzorgen? Want ook dat, die boodschap proberen wij te verspreiden. Maar ook dat kan altijd wel weer iets beter. Hè. Hoe kun je ons ontzorgen dat we zo min mogelijk hoeven te doen. Maar wel onze patiënten zo enthousiast mogelijk krijgen. En ik denk ook bij verzoeken, dat is niet alleen pleiten voor eigen parochie. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om als huisartsenteam te kijken. Zijn bij dit onderzoek of bij dit verzoek eigenlijk onderzoekers, huisartsen van afdeling huisartsgeneeskunde betrokken? Want daarmee zeg ik niet dat er geen goed onderzoek op andere afdelingen wordt gedaan. Maar heel vaak zie je wel in de denktrand van, ja, komt het erop neer, we zoeken patiënten. Ja, waar zitten die? Ja, die zitten nou eenmaal altijd bij ons. Dus laten we de huisarts dat maar vragen. En dat zijn over het algemeen niet de best doordachte studies soms, waarbij bijvoorbeeld een hele grote registratielast bij praktijken ligt. Ja, en op het moment dat je zo'n studie een keer gedaan hebt, dan denk je nog wel 3 jaar na voordat je weer een volgende studie doet. Ja. Dus je wil als team ook succesverhalen, denk ik, binnenhalen.
Ja, die selectie, dat is dus uitermate belangrijk. Hè? Jullie hebben dat in het praatje de bullshit radar ook genoemd. Voor het selecteren eigenlijk van bullshit versus niet bullshit. Jochen, jij zei er ook nog iets moois om te zoeken. Zit er wel een huisarts in die groep, in die onderzoeksgroep? Dat is ook een belangrijk punt.
Ja, nou, ik denk als je het hebt over die huisarts in de groep, die vind ik nog te zwak uitgedrukt. Ik zou bijna zeggen, is er door een huisartsonderzoeker van een afdeling meegedacht over die studie? Of zit die echt in het team? Of liever nog, is die in de lead? Want ik zeg altijd, we zijn met 15.000, als je iets wil verkopen of iets doen in Nederland, je vindt altijd een huisarts die zegt, oh, dat vind ik wel een goed idee. Dat is op zich niet erg, maar dat betekent niet dat een huisarts in de groep betekent dat het nou de beste studie voor de huisartspraktijk is. Ja. Ik denk inderdaad, soms moet je ook gewoon zeggen, zien we dit soort patiënten wel? He, want soms wordt er naar hele zeldzame zaken gezocht waarvan je eigenlijk weet, dat zie ik veel te weinig. Dus dan is de kans op succes is, denk ik, ook veel minder. En ik denk dat je ik denk dat je ook persoonlijk wel eraan mag toevoegen. Word ik als team dan, hè, worden wij hier blij van, zeg maar, qua onderwerp. Laten we eerlijk zijn, dat maakt ook wel als team uit, denk ik, dat je denkt, nou, dit is een onderwerp wat ons aanspreekt. Worden we blij van, willen we aan bijdragen? Dat helpt, denk ik, enorm in het vervolgens laten lopen van die studie als huisartsenteam. Ontzorgd door het onderzoeksteam. Ik denk dat een hele belangrijke kan zijn. En ook daarin merk je dat er langzaam maar zeker iets verder buiten de afdelingen wordt gekeken. Elke afdeling heeft vaak zo zijn eigen onderzoeksfocus. Er zijn bepaalde vakgroepen. Hè. Rotterdam doet bijvoorbeeld heel erg bewegingsapparaat kinderen. Buikbekken zit bijvoorbeeld in Groningen sterk. En ik ben nu niet compleet hoor. Maar dat betekent dat die huisartsen in die regio vaak aan dat soort studies meedoen, omdat ze daarvoor benaderd worden. En ik denk dat de toekomst ook iets meer gaat zijn. Dat het bij wijze van spreken best zo kan zijn dat er straks een huis als het Midden-Limburg meedoet uit een studie in Amsterdam. Met allerlei digitale zaken. Ook binnen de onderzoekswereld kun je prima patiënten recruteren, bij wijze van spreken, die wat verder weg zitten. En dan vergroot je je gebied wel. Alleen dat doen we altijd tussen de afdeling, althans in goed overleg. Dat we altijd zeggen, nou, binnen het consortium bijvoorbeeld zijn er minimaal 3 afdelingen betrokken. Om die studie goed te laten landen. En ik denk eigenlijk dat huisartsen stiekem, hè, we hebben het over die bullshit radar. Eigenlijk voelen wij best wel vaak dat niet-pluisgevoel wat je bij patiënten hebt. Dat als je een verzoek tot onderzoek leest, voelen denk ik veel huisartsen wel een beetje aan. Van ja, gaat dit echt onze NHG-standaard vullen? Hè, of thuisarts vullen?
Of is het eigenlijk een verzoek van een groep die iets wil weten van ons? Ja, wat misschien de verzekeraar interessant vindt, noem ik het dan. Maar dat kost misschien tijd en energie. Maar is geen wetenschap. Is feitelijk gewoon cijfertjes. En die zijn misschien belangrijk, maar laat dat lekker bij de zorggroepen wijze van spreken. Ik denk dat dat wel soms kan helpen om gewoon heel gericht nee te zeggen. Van, worden onze patiënten hier beter van? Worden wij hier blij van? Zo niet, dan kun je misschien soms beter zeggen, laten we ons hier toe niet verleiden. Zelfs als het een heel aardig iemand is die belt.
Aansluitend op wat jij zei, Jochen, hè, dat we inderdaad als afdelingen ook wat meer buiten onze grenzen kijken. En niet per se. We komen eigenlijk van de tijd dat we als 7 of toen nog 8 afdelingen een soort van eigen gebieden in Nederland hadden. En dat het ook wel een beetje not done was als je huisartsen liet deelnemen aan studies buiten je eigen regio. Tegelijkertijd realiseren we ons ook juist nu, is dat als je weinig affiniteit met buik-bekkenproblematiek hebt en ook geen affiniteit met oncologie hebt, ja, dan heb je het als Groningse huisarts wat slecht. Als je toch wil deelnemen aan onderzoek, want dat is nou eenmaal onze hoofdmoot. Dat is het aandachtsgebied van onze afdeling. Terwijl als je interesse hebt in hartvaatziekten of de kinderoorpijnen die uit andere leden van het land komen, ja, dan ben je wel gemotiveerd om deel te nemen aan onderzoek, maar krijg je alleen maar uitnodigingen voor de dingen waar je niet zoveel interesse in hebt. En ik denk dat juist ook met die module van zorgdomein, dat is één aspect in de praktische uitvoering, maar ook in de stukjes die in huisarts en wetenschap staan van lopend onderzoek. Als je als praktijk zegt, hey, maar dit vind ik nou een leuk onderzoek, maar je werkt in Den Helder en het is een studie uit Rotterdam. Ja, wees dan zo vrij om gewoon die onderzoeker eens een mailtje te sturen van, goh, maar wij, dit is, want dan ben je, als je dat bij jezelf oproept, dan weet je ook zeker dat je gemotiveerd bent om het te gaan uitvoeren. En een deel van die studies kan ook prima op afstand. Kijk, als er nog een onderzoeker in een autootje moet stappen om een patiënt te gaan bezoeken, ja, dan is Rotterdam Den Helder misschien wat ver. Maar als het uiteindelijk gaat om vragenlijsten of een online contact met de potentiële deelnemer voor onderzoek, ja, dan kan het prima op afstand. En in die zin denk ik dat we dat allemaal onderkennen nu en elkaar daar wat meer ruimte in geeft. Wat niet wil zeggen dat ik als Groningse onderzoeker ineens in Maastricht huisartsen ga recruteren actief. Want dat gaat wel even in nauw overleg met collega's in Maastricht. Maar daarmee willen we ook meer laten aansluiten bij die interesse die huisartsen gewoon van nature hebben. Ja. En we vinden niet allemaal alle onderwerpen even leuk.
Nou, en als aanvulling daarop is denk ik ook van belang. En dat is het onderzoeksteam vast, ook als onervaren promovendus, vaak heel ingewikkeld in te schatten dat, kijk, de huisartspraktijk bestaat niet. Hè? Elke praktijk in Nederland heeft zo toch zijn eigen DNA en zijn eigen structuur. Dat betekent, in de verschillende wijken waarin je zit, de verschillende populaties die je bedient. Hè? Ik bedoel, er zijn praktijken die zitten in bepaalde Vinex-wijken. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel goed de oorpijnstudies kunt doen, waar er gewoon heel veel kinderen rondlopen. Ja, mijn eigen praktijk als voorbeeld, ja, wij hebben hier, ik had het laatst aan uitrekenen, meer dan 90-plussers. Ja, dat heeft ook niet elke praktijk, bij wijze van spreken. We hebben toevallig 2 kloosters. Nee, daar lopen nogal wat oude dames rond. Ik noem eens wat. Dus elke praktijk kent wel zijn populatie. Dat kan ook betekenen dat je denkt, hey, verdorie, die studie sluit eigenlijk heel goed aan bij onze interesses als huisartsteam, bij wijze van spreken. Of daar kunnen we heel goed aan bijdragen. En ik denk dat iets meer maatwerk mag. En ja, goed, als je als onderzoeker start, blanco, dan heb je een lijst van praktijken en dan ga je ze benaderen, bij wijze van spreken. Dus die matchmaking, die kan denk ik nog wel wat beter. En ik denk als praktijken zelf daarin die kritisch zijn, hè, dat betekent ook dat je sommige zaken gewoon niet doet. En dan hou je meer tijd over voor de grote klinische studies. En dat zou denk ik ons pleidooi wel zijn. Want voor we het weten, verzanden we met allerlei ISA-achtige taferelen en allerlei data die we verzamelen, die allemaal heel interessant zijn over samenwerken of wat dan ook, maar die misschien, ja, laten we zeggen, ons klinisch vak niet heel erg vooruit helpen.
En dan zijn er vast een paar succesverhalen die je met ons kan delen hoe het heeft gewerkt in de praktijk.
Jazeker. Nee, gelukkig zijn er succesverhalen, want anders zou het kommer en kwel zijn. Ja. We hebben een paar hele mooie verhalen. En ook van recent is het RED-CVD-onderzoek vanuit Utrecht, wat Amy Groenewegen daar heeft uitgevoerd. Die dankzij de samenwerking met praktijken, juist ook, grappig genoeg, niet in Utrecht, maar in Twente en Oost-Groningen, een best complexe interventie hebben uitgevoerd. En dat is succesvol geworden, omdat zij ook heel goed hebben kunnen luisteren naar de deelnemende praktijken, die toch gelukkig allerlei noten op hun zang hadden. En die hebben geuit, waardoor het een succes is geworden. De duizeligheidsstudie iRecover vanuit Amsterdam, waar Han Go over vertelt, wat nu heel succesvol wordt geïmplementeerd. En onze eigen studie die Anne Lohuis in Groningen heeft gedaan met Urine Control, incontinentie-app voor vrouwen, die inmiddels 21.000 gebruikers heeft, En wat doorloopt. En inmiddels in een fase is waarin het de huisarts kan ontlasten. Omdat we daarmee een behandeling ook beschikbaar hebben gekregen via onderzoek in de huisartsenpraktijk. Waarbij vrouwen nu ook de behandeling kunnen hebben zonder dat ze hun huisarts een vraag hoeven te stellen. Dus dat zijn denk ik drie grote voorbeelden van grote studies die succesvol zijn dankzij de samenwerking met zoveel huisartsen in de gewone praktijk.
Ja, goed om te horen. Hey, ik zou het nog heel graag even willen hebben over AI. Hoe kom ik nou aan de juiste antwoorden op de soort van onderzoeksvragen die ik in de praktijk tegenkom?
Ja, zeker. En dan is het misschien nog geen eens onderzoeksvragen, maar eigenlijk gewoon klinische vragen. Dat is leuk, hè? AI, nou ja, dat is het nieuws van de dag tegenwoordig. ChatGPT kent iedereen inmiddels wel. Iedereen heeft het stiekem wel eens gebruikt wellicht. En ook al gemerkt dat de antwoorden die eruit komen soms best helemaal niet kloppen, bij wijze van spreken. Of dat je niet weet waar de informatie vandaan is gehaald. Maar die large language modellen, zoals dat dan heet, die kunnen ons wel echt gaan helpen in de spreekkamer ook. En ik wil twee voorbeelden noemen. Om te beginnen, één is Ask NTVG. Nou, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde kennen we allemaal. Als je daarna nu nog naar de website gaat, kun je Ask NTVG raadplegen. En dat is eigenlijk een large language model wat ze getraind hebben op alle NTVG-artikelen uit de geschiedenis. Of vanaf een bepaald jaargang, meen ik zelfs. Dat betekent dat je daar, anders dan Google, je kunt gewoon daar een klinische vraag stellen. Ik noemde net het voorbeeld van, hoe werkt allopurinol tegen jicht? Als je dat intypt, daar krijg je vervolgens uitleg vanuit het large, dus een soort ChatGPT-uitleg, met de referenties naar de relevante NTVG-artikelen daarbij. Nou, ik zou bijna zeggen, ik gebruik het ook regelmatig als ik even vastloop in mijn spreekkamer en denk, goh, hoe zit dit ook alweer? Dan vul ik het daarin. Marco, heb jij een voorbeeld?
Ja, het leuke is dat als je dat gaat gebruiken, want voor heel veel huisartsen zal dit ook, dit klinkt ver van je bed, hè? Je gaat de computer iets vragen. En het is bijna de eerste keer dat ik met ChatGPT iets deed. Je raakt gewoon verrast wat de techniek daarmee al kan. Maar in, als ik de NTVG is het aardig dat je kan je vraag stellen. Eigenlijk die Jochen zei. Maar als je die vraag stelt nadat je hebt verteld aan Ask NTVG, ik ben huisarts. Mm-hmm. En in mijn praktijk heb ik een patiënt met dit probleem. Dat het antwoord dan ook anders kan worden. En uiteindelijk wel met verwijzing naar die bronnen. Dus het is eigenlijk het is heel grappig, want het is daarmee ook, wordt het ineens bijna intuïtief. Je gaat gewoon praten met de computer, in dit geval binnen het kader van NTVG. En dat maakt het aan de ene kant ook bijzonder, dat het antwoord naar mij anders is dan wanneer ik zou opschrijven, ik ben internist. Ja. Maar dat neemt zo'n taalmodel wel mee. En dat is wel, ik vind dat erg leuk om te zien ook.
Ja, dat is heel gaaf. En dat betekent dat je hem echt als assistent kunt gebruiken. En ik zie daar nog wel een toekomst, als we dat op die manier bij wijze van spreken met onze standaarden kunnen doen. Dan heb je een large language model die je bij de standaarden helpt als je een vraag hebt over jouw patiënt in de praktijk. En ik denk dat dat hele, bruikbare oplossingen zijn voor de spreekkamer, voor collega's om dat gewoon eens te proberen. Zeker op het moment dat je merkt dat je bij wijze van spreken gaat googlen omdat je denkt, hoe zit het ook alweer? Ja, ik zou zeggen, gebruik Ask NTVG's. En dan merk je direct van wat voor artikelen daarin zitten. Maar het is een hele mooie samenvatting, want het is nog ineens dat je die artikelen in hoeft. Je ziet gewoon wat er staat en dat klopt. Op het moment dat je dan ook de citaties checkt, dan denk je gewoon, ja, het staat in die artikelen. Je weet hoe oud het is. En ik weet niet of jij PubMed wel eens hebt gebruikt.
Ja.
Maar hoe vaak doe je dat?
Voor de nieuwsitems van het HNW.
Ja, precies. Ja, wetenschappelijk geïnteresseerd. Maar in de spreekkamer, ja, dat is natuurlijk een drama. Nee. Laten we eerlijk zijn. Wij zijn wetenschappen, hebben hoog in vaandel, vinden we leuk om te doen. Maar ik gebruik het nooit in de spreekkamer, gewoon om het feit niet te doen. Er zit zoveel, je krijgt zoveel hits en het is zo uitbundig, daar kom je niet uit. Nou is het leuke dat volgens mij is het een Nederlands team, die hebben een soortgelijke exercitie gedaan als Ask NTVG, maar die hebben Evidence Hunt ontwikkeld. Kun je gewoon googlen, Evidence Hunt. Volgens mij hoef je nog niet te betalen, je moet gewoon je e-mail alleen registreren. En dat is een large language model wat op PubMed getraind is, op heel PubMed.
Wow.
Dat betekent, als je nu een klinische vraag hebt, nou ik noem die allopurinol, dan kun je dat in het Nederlands, maar het Engels is volgens mij nog beter, kun je die stellen. Dan geeft hij je niet alleen het antwoord op een mooie samenvattingsmanier, inclusief referenties, maar hij geeft je ook nog de search-strategie die hij heeft gebruikt daarvoor. Dus je kunt ook nog terugkijken van hoe is hij nou bij dit antwoord gekomen. Ja, dat is misschien een wat hoger niveau evidence zoeken. Aan de andere kant, ik denk dat de gemiddelde AIOS daar blijer van wordt dan zelf een zoekstrategie moeten ontwikkelen op de opleiding, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dit soort ontwikkelingen ons vak en in de spreekkamer oprecht kunnen gaan helpen.
En ik weet niet hoe je het antwoord wat je hebt gekregen van zo'n evidence hunt hebt vergeleken met als je het zelf zou zoeken. Want als je het zelf zoekt met alle artikelen die er dan zijn, dan kom je altijd op een vrij breed, lang, uiteenlopend antwoord waar je ook op allemaal verschillende manieren naar kan kijken. Mm-hmm. Zo'n antwoord wat je dan krijgt via evidence hunt, is dat behapbaar?
Nou, ja,
en reproduceerbaar?
Ja, wel reproduceerbaar, want je gaat naar die referenties, maar ik ben dan ook benieuwd van, maar die referenties, die pakt, waarom pakt die dan? En het aardige is, op het moment dat je denkt van, hier zit in deze samenvatting, heb ik toch nog twijfel, of heb ik toch nog dat ik denk, zit daar nou alles bij? Dan praat je gewoon verder met het systeem. Dan zeg je gewoon van, maar voor mijn patiënt bijvoorbeeld, of primary care als het dan een punt met gaat, kun je daar nog wat meer referenties bij vinden? Of kun je nog specifiek bij de subgroep van, noem het wat, elderly males kijken? Ja, dan gaat hij weer verder met zoeken. Dus zonder moeite. En dat wil, als wij zelf PubMed induiken of Google, dan kan ik een zucht natuurlijk niet onderdrukken, omdat je denkt, mijn god, waar ga ik dit vinden?
Ja.
En dat is denk ik echt het voordeel. En wat Marco net zegt, je kunt daar gewoon zeggen, ik ben huisarts. En dat betekent dat hij dan al in die setting gaat kijken. En dat is natuurlijk intuïtief gewoon heel mooi. En het zal ongetwijfeld nog moeten worden fijn geslepen, maar het is denk ik wel een hele mooie ontwikkeling.
Nou, en dat je niet, want als je natuurlijk, en je noemt net, van in de opleiding een searchstrategie ontwikkelen, dan moet je het al helemaal gaan vertalen naar een PICO. En dat is op zich een heel behulpzame methode, maar best een bewerkelijke methode. Want je moet goed nadenken over die patiënt, die moet je goed beschrijven, de interventie goed, de controle, de vergelijking is goed en de uitkomst. Terwijl, en als je dit gewoon, dat is die large language modeling, je schrijft gewoon een zin. Je kan zelfs afhankelijk van je computersysteem gewoon praten. En uit dat gebrabbel, ook zelfs mijn gebrabbel van nu, kun je daarin stoppen en er komt nog iets logisch uit als ik hier een vraag achteraan zou plakken. Ja, en dat is natuurlijk heel helpend, want heel veel huisartsen die kunnen echt wel een vraag formuleren, maar niet per se een wetenschappelijke vraag. En dat hoeft dan ook niet als je dit soort modellen kan gebruiken, waardoor die informatie veel dichter bij de praktijk komt. Dan altijd maar via wetenschappers zoals wij en andere, en vele anderen die een samenvatting in de huisartsenwetenschap schrijven over een onderwerp.
Ja.
Dus het komt echt veel dichterbij en dat maakt het makkelijk. En dit is ook natuurlijk, alle literatuur is niet bij te houden. Het is denk ik zelfs bijna onmogelijk om alle NNG-standaarden volledig bij te houden. Behalve de grote wijzigingen.
En dat is het mooie, dat maakt denk ik echt de kloof tussen het misschien wat saaie bastion wetenschap en de dagelijkse praktijk. Dit soort AI-toepassingen verkleinen die kloof wel een beetje. En ik denk dat dat superleuk is. En natuurlijk moet je, want AI is veel breder dan dit. Hier hebben we het echt toegespitst op het antwoord krijgen op een klinische vraag. En daar helpen die LLM's al bij, zeg maar, specifiek getraind. Er zijn natuurlijk nog veel meer toepassingen die kunnen worden toegepast in de spreekkamer. Ik denk dat je daar ook vooral gewoon wetenschap op moet bedrijven of het ook echt werkt, zeg maar. Dat is hetzelfde wat jij net vraagt. Kun je zo'n antwoord van zo'n chatbot, kun je die reproduceren? Ja, dat zijn natuurlijk belangrijke vragen die absoluut gesteld moeten worden. Die je ook gewoon kunnen onderzoeken, of het klopt, zeg maar.
Ja, ja.
Daar ligt ook alweer een klein onderzoeksveld, denk ik. Ook hoe het de huisarts kan ondersteunen bij dit soort vragen.
Ja, AI, het biedt wel echt een perspectief voor de toekomst. Nu we zo aan het eind zijn gekomen van dit praatje. Huisartsen, gebruik de bullshit radar. Onderzoek goed waar je aan mee gaat doen. En Marco Blanker en Jochen Kals, veel dank voor deze podcast. En het ging over de bruikbare wetenschap. En dat was naar aanleiding van het praatje wat jullie hebben gehouden als keynote speakers op het NAG-congres. Nou, tot het volgende NAG-congres van 2025.
Tot ziens, dankjewel.
Tot ziens, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hij is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het NNG-congres en Huisartspodcast. Heb je vragen of suggesties? Dan kan je mailen naar evenementen@nag.org. En uiteraard hopen we dat we jullie zien op het NNG-congres in april 2025. Tot dan!
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!